Moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Hallo geachte luisteraar, welkom wederom vanuit het Allard Pierson in samenwerking met Amsterdam FM. Is dit de 24e aflevering van Moet je nou eens horen? En wellicht wel goed om te vermelden dat dit onze één na laatste uitzending gaat worden. Ja, niet getreurd, we gaan gewoon vol energie van start. Vandaag gaan we praten met Annabel Hienam en Wart van Klinken, die allebei op hun eigen manier hun weg zoeken in de culturele wereld, hun culturele werkveld. En ook Milko Fijnebuik schuift aan en hij vertelt vandaag live over de plannen van de theatercollectie rondom het aanstaande jubileum en de eerste tentoonstelling die op 14/11 in, ja, hoe noemen we dat, in première is gegaan, kunnen we wel zeggen.
Geopend is.
Geopend is, ja, zo noem je dat natuurlijk. Techniek is in handen van Nora van der Winden en Erik Korver. Wij zijn blij dat u weer luistert. En we gaan straks luisteren naar de eerste muziekkeuze van Milko. Maar eerst eventjes wil ik eigenlijk Annabel en Wart even goedemorgen en welkom heten.
Dankjewel.
Ja, fijn dat jullie er zijn. Door deze grauwe ochtend heen gekomen. Wart, waar kom jij vandaan?
Ik kom net uit Rotterdam.
Met de trein?
Met de trein, ja.
Ah,
ja.
Niet met de fiets.
Nee, dat was net iets te ver.
Oké. Okay. Annabel, waar kom jij vandaan?
Ja, ik kom uit Frankfurt vanochtend.
Oeh, internationaal.
Ja, ik was op vakantie in Italië en ik zou eigenlijk gisteravond thuiskomen, maar er waren wat vertragingen op de Deutsche Bahn. Dus ik heb gisteren mijn aansluiting in Frankfurt gemist, dus ik heb daar even lekker in een hotelletje overnacht.
Snel geregeld.
Ja, en toen ben ik dus vanochtend om 5:00 vanuit Frankfurt hierheen gekomen. Dus ik ben hier met backpack en al.
Met de trein, niet lopen.
Ja, lopen. Had ik dit niet gehaald.
Nee, oké. Fijn dat je er bent. Ja, fijn dat je het gehaald hebt. En Wart, ook fijn dat je er bent. En Milko, ook fijn dat je er bent.
Zeker.
We beginnen meteen met jouw eerste muziekkeuze.
Ja.
Ja, vertel.
Ja, ik was een beetje gaan denken over waar we het straks ook over gaan hebben. Over de tentoonstelling die net geopend is. Dat heeft onder andere te maken met publiek. Dus ik was een beetje gaan zoeken in de collectie, in de audiocollectie die we hebben, naar een nummer wat daarover gaat. En ik kwam een volgens mij niet heel bekend nummer van Wim Sonneveld tegen. Dit wordt een avond. En dat gaat een beetje over, inderdaad, ja. Hij spreekt eigenlijk het publiek toe. En hoe het publiek een beetje ook weer naar hem kijkt.
Ja, mooie. Ik kende hem niet, moet ik eerlijk zeggen.
Dus, maar nu wel.
Nou, Wart en Annabel, heerlijk voor jullie. Ook een onbekend nummer, denk ik.
Ja.
Wim Sonneveld.
Het wordt een avond, ik voel het aan mijn water. Dit wordt een avondje waarvan u later zeggen zult die avond. We hebben het geweten, een avond om nooit meer te vergeten. Dit wordt een avond, daar durf ik om te wedden. Dit wordt een avondje waarvan de bedden allemaal gaan deinen. Waarvan u zult gaan dromen, een avond om niet meer bij te komen. En kijk, u zit daar, ik sta hier, u kijkt naar mij. En ik zie u niet goed, maar ik weet wat u zegt. Opa, neem een dropje, je zit zo te hoesten, dat is zo vervelend voor meneer Sonneveld. Vervelend? Nee, dan wordt hij mooi, we hebben toch zeker betaald? Dit wordt een avond, dat kan ik u beloven. Dit wordt een avondje waarvan de bovenburen zullen zeggen: hoe kom ik aan een kaartje? Verdomme, hoe kom ik aan een kaartje? Dit wordt een avond, dat kan ik je vertellen. Dit wordt een avondje waarvan de bellen en de torenklokken van Nederland gaan zingen. Een avond met hele vreemde dingen. En kijk, u zit daar, ik sta hier, u kijkt naar mij. En ik zie u niet goed, maar ik weet wat u zegt. Jan, blijf van mijn benen af. Stel je voor dat meneer Sonneveld dat ziet vanaf het toneel. Wat moet hij niet van ons denken? Wat Sonneveld van ons denkt, zou mijn zorg zijn. Hij moest dus weten wat we van hem dachten. Dit wordt een avond waar niemand aan kan tippen. Dit wordt een avondje waarvan de hippe vogels zullen zeggen: hij droeg gewone jasjes en toch het was net zo fijn als hasjes. Dit wordt een avond om te sollen. Dit wordt een avondje waarvan de dolle mina's zullen zeggen: hoewel het geen gebruik was, ik wou dat die wimbaas in mijn buik was. En kijk, u zit daar, ik sta hier, u kijkt naar mij. En ik zie u niet goed, maar ik weet wat u zegt. Jongens in de pauze, allemaal cola nemen, ik heb een flesje never in mijn binnenzak. Shh. Mag ik even passeren, ik wou er even door, ik wou er even uit. Bent u helemaal gek? Passeren, u stuurt meneer Sonneveld onder de voorstelling. Nou, ik had moeilijk in mijn broek doen voor meneer Sonneveld. Laat maar dat door, ik trap je hielen eraf. Shh. Zeg, hoe oud zou die Sonneveld eigenlijk zijn? Nou, hij staat in het boek 75 jaar cabaret, dus hij moet minstens in de 80 wezen. Nou, dan ziet u er toch nog lekker uit voor 80, vindt u ook niet? Zeg, kijk eens in het programma, daar staat een foto met een kale kop en kijk eens op het toneel. Het wordt een avond, ik voel het aan mijn water. Dit wordt een avondje waarvan u later zeggen zult die avond. We hebben het geweten, een avond om nooit meer te vergeten. En kijk, u zit daar, ik sta hier, u kijkt naar mij. En ik zie u niet goed, maar ik weet wat u bent. Een monster, een groot monster, een beest, een groot lief beest. Met duizend ogen, duizend handen. Duizenden gezichten, duizend tanden. Goedenavond, lief monster. Goedenavond, lief beest. Je bent nog nooit zo'n lief beest geweest.
Wat een heerlijk lied, Milko. Dankjewel.
Heerlijk, hè?
Ja, ja, geweldig. Wat raar dat we dit helemaal niet kennen.
Ja. We hebben nog veel meer in de collectie.
Ja, dat is ook waar. Wat dat betreft is het jammer dat
het
de ene laatste is.
Heerlijk schatgaven.
Ja, heerlijk schatgaven. Ja, dat is jouw werk, hè?
Ja, ja, ja. Onder andere. Ja.
Hoe ziet jouw werkdag er eigenlijk uit?
Oh god. Het verschilt heel erg.
Nou, daar heb je God toch niet bij nodig om dat te vertellen?
Nee, het is...
Er komt meteen een auto. Ja, ziekenauto.
Zoveel paniek heb ik ook niet, hoor. Nee, het is een beetje wisselend. Nu is het vooral veel bezig met het jubileumboek wat er aan gaat komen. En de tentoonstelling die er aan gaat komen. Maar ik heb dus ook de theaterencyclopedie waar ik leiding aan geef. Dus dat is vrijwilligers
aan. Dat is een website, hè?
Ja, ja, is een website die hoort bij de collectie. Eigenlijk een soort Wikipedia over de theatergeschiedenis. Dus ik stuur vrijwilligers aan. We denken mee over technische ontwikkelingen. Een beetje PR-communicatie zit er weer bij. Een beetje op zelf onderzoek doen en schrijven. Voor alles en nog wat.
Dus geen dag is hetzelfde.
Nee.
Nee, mooi. Ja. En weer fijn dat je elke keer weer hier kunt aanschuiven.
Precies, dat is hartstikke leuk om te doen.
Zeker. Ja. We gaan naar onze gasten. Annabel Hinam en Wart van Klinken. Ja, we hebben jullie net al even gehoord. Annabel, ik begin bij jou. Wat voor gezin kom jij eigenlijk?
Wat voor gezin? Ja, mijn moeder is Nederlands en mijn vader is Engels. Dus vandaar de achternaam is eigenlijk Hinam.
Hinam? Oh, Hinam.
Nee, maakt niet uit. Sorry. Ik zeg ook altijd Hinam, omdat dan mensen het gelijk goed spellen. Anders dan is het lastig.
Hinam.
Ja. Maar zij hebben elkaar ontmoet op de toneelschool. Ooit in Engeland, heel lang geleden.
En jouw moeder zat daar ook op de toneelschool?
Ja, mijn moeder zat daar ook op de toneelschool. Die is
naar Engeland. Hoe kwam ze daar terecht dan?
Ja, ik geloof dat ze niet zo goed wist wat ze wilde. En toen dacht, toneel vind ik best leuk. En toen ging ze gewoon kijken waar het makkelijkst was om binnen te komen. En toen was die toneelschool in Engeland, was gewoon, moest je wel ook auditie voor doen en zo. Maar was niet RADA of LAMDA of zo. Maar was gewoon ergens in Zuidwest-Engeland, een heel mooi dorpje. En toen werd ze daar aangenomen. En mijn vader zat 1 jaar boven haar. En die hebben elkaar daar leren kennen. En nu is mijn moeder advocaat en mijn vader is theaterdocent. Dus dat is nu de situatie. Dus ik ben enigszins kind en ik ben opgegroeid in Amsterdam-Oost.
Ja. Mooi.
Ja.
Mooie samenvatting. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En wanneer dacht jij voor het eerst? Want je kwam natuurlijk wel uit een gezin waar theater, zou ik maar zeggen, toch wel veel voorkwam. Mm-hmm. Wanneer dacht jij, god, dat ga ik eigenlijk ook doen?
Nou, dat duurde eigenlijk best wel lang. Want ik vond het, op de middelbare school kon ik wel drama doen als eindexamenvak. Dus ik deed dat wel, maar eigenlijk dacht ik, dit is gewoon een hobby. Ik had nooit gedacht van,
ja, ouders
hebben
allebei hun vak en jij dacht, het is een hobby.
Ja, nou ja, zij hadden ook nooit echt gezegd van, dat moet jij ook doen. Vooral mijn moeder was heel erg van, het is echt een rotwereld, dus weet waar je aan begint, zeg maar. Dus ik had eigenlijk zoiets van, ik vind dit leuk, lachen, dat. En toen dacht ik nog, ik wil gymdocent worden. En ik had helemaal geen zin om dat te doen. En toen ging ik dat toch niet doen. En toen op een gegeven moment ging ik toch maar wel een keer auditie doen. Omdat mijn dramadocent zei, je kan wel echt iets, dus doe maar. En toen bij die audities dacht ik voor het eerst eigenlijk van, oh goh, eigenlijk vind ik dit gewoon best wel heel leuk. Maar daarvoor had ik, ja, dat was echt pas toen ik 19 was of zo.
Okay.
Daarvoor dacht ik altijd van, nou, ik zie het wel, maar dit ga ik niet doen als werk.
Ja, ja, en uiteindelijk wel.
Ja, uiteindelijk wel, ja.
Ja, ja. Nou, en je bent hoe lang al afgestudeerd?
3 jaar en 3 maanden of zo nu.
Oké, okay,
ja.
Okay. En in Utrecht?
Utrecht, ja. Acteursopleiding in Utrecht.
Oh, ja. Komen we zo op terug, want we gaan even naar de overkant van de tafel. Ja. Bart, ja, jij gaat het ook vertellen. Uit wat voor soort gezin kom jij?
Ik kom ook uit een heel creatief gezin eigenlijk. Mijn moeder was danseres op heel hoog niveau vroeger. En is daarna naar Artes gegaan als directrice van de dans- en de spelopleiding. En mijn vader heeft heel lang...
In Arnhem,
klopt. En mijn vader heeft heel lang bij Stage Entertainment als dirigent en pianist gewerkt. Dus zo ben ik er een beetje ingerold, zou ik zeggen.
Want had jij dan altijd al bedacht, dit ga ik ook doen, wat mijn ouders deden?
Nee, ook niet echt. Ik vond het ook altijd heel leuk. Ik zat sinds mijn 10e zat ik op een theaterschool in Amersfoort. Ze hadden daar nog jongens nodig. En dat waren mensen die ik kende, waren van mijn beste vrienden. Dus ik dacht, ik ga het maar gewoon doen. Leuk. Ja. In de voorstelling Grease. Dus dat was hartstikke leuk. En toen,
dus die heb je al achter de kiezen?
Precies, die hebben we al gedaan.
Die staat al op je repertoire.
Ja, klopt. Staat op mijn cv. En ja, toen ook op een gegeven moment ergens in de middelbare school... dat je moet kiezen wat je vakkenpakket wordt. En dan ga je toch een beetje nadenken van... maar welke richting wil ik dan op? En toen heb ik eigenlijk toen wel vrij snel besloten... dat ik dit wilde gaan proberen. En toen ben ik mijn school afgemaakt en auditie gaan doen bij de ATCA... En bij Fontys. En uiteindelijk aangenomen op Fontys.
Op Fontys. Ja. Yes, yes. En jij hebt jij bent enigs kind?
Nee, ik heb een tweelingbroer. Ja, en die doet precies hetzelfde.
Ah.
Ja, ik zat bij hem in de klas.
Oké. Okay.
Ja, en ook net een voorstelling samen met hem gespeeld. De Mol en de Paradijsvogel van Opus One.
Okay.
Hebben net afgerond de tour. Dus dat was heel bijzonder om samen en aan de opleiding te beginnen. En die 5 jaar eigenlijk door te maken met de vooropleiding erbij. En dan deze voorstelling ook te doen. Maar ja, mensen vragen wel eens van, hoe was dat dan? Is dat dan niet gek? En het is eigenlijk wat ik alleen maar ken. Dus het is voor mij niet gek, want het zou gek zijn als het niet zo was.
Ja. Ja. En jullie hebben zelfs samen je afstudeervoorstelling gemaakt?
Klopt, ja. We zijn samen afgestudeerd met een script en regie van Daniel Cohen. Die heeft ook de
Mol en de eerste, de beste?
Nee, dat was heel erg cool.
Ja.
En dat hebben we samen gedaan. We wilden eigenlijk dat eigenlijk wel... Toen we begonnen met de opleiding hadden we zo het idee van... Zullen we dat doen? Wisten we nog niet zeker. Dus toen hebben we op de opleiding zoveel mogelijk niet samen dingen gedaan. Ook omdat we dat gewoon fijn vonden als tweeling... Om onszelf als eigen persoon neer te zetten. En toen uiteindelijk dachten we, dit moeten we gaan doen. En toen hebben we met Daniel samen een heel mooi plan bedacht. En die heeft een fantastisch script geschreven.
Okay.
En supermooie voorstelling, al zeg ik het zelf.
Oké, en misschien iets om ooit nog eens op te pakken.
Wie weet, ja zeker.
Ja, in een rustige zomer.
Ja.
Oké, en hoe lang ben jij al afgestudeerd?
Ik ben net afgestudeerd.
Net?
Ja en ik
als
ben
in?
Afgelopen juni.
Oké, okay, dat is echt net.
Ja. En ik ben gelijk door gaan studeren, want ik doe ook nog de master op Fontys. Dus ik was nog niet klaar.
Oh, mooi.
Ja,
je bent nooit uitgeleerd, toch?
Klopt.
Ja, Pavarotti had ook nog steeds zangles op zijn sterfbed, zeg ik dan altijd
exact.
Ja. Hartstikke mooi. We gaan even naar jouw muziekkeuze, Annabel.
Oké.
Waarom dit nummer?
Nou, ik zat natuurlijk enorm te twijfelen. Ik ben een enorme twijfelaar. Dus als iemand dan vraagt, wat is het nummer? Denk ik, oh mijn god, nu moet
dat
het komen.
Dat vraag ik dan aan mensen die hier te gast zijn. Wat is je het nummer?
Ja, dus ik zat heel erg na te denken. En toen had ik een soort selectie op een gegeven moment van 20 nummers. En toen dacht ik, wat moet ik... Toen ging ze allemaal achter elkaar
luisteren.
Daar
hadden we iets langer voor nodig gehad.
Toen dacht ik, ging ze allemaal luisteren en dacht ik, oké. Als ik door wil klikken, dan is het hem dus niet. Dus toen had ik best snel ging door. En toen kwam dit nummer dus, Love is a Losing Game van Amy Winehouse. Maar dan de demo versie. En dat is gewoon, ik weet niet. Voor mij is dit nummer, het is zo puur en het is zo echt. En ze zingt zo wat op haar hart is. Dat vind ik sowieso bij Amy Winehouse echt enorm mooi. Dat je hoort gewoon haar en dat is het.
De hele ziel.
Ja, zij legt echt alles ongegeneerd op tafel. Of legde, of ze is natuurlijk dood. Maar En ik vind dat gewoon een goede inspiratie in de zin van dat ik als ik naar haar luister, dan luister ik zo aandachtig, omdat het zo is. Ja, omdat het gewoon zo echt is. En ik vind soms in het vak waar wij in zitten, kan het soms best wel ja, een beetje billen likken en een beetje nep doen en een beetje bla 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 en gezeur eromheen zijn.
Ja.
En ik vind haar muziek en haar persoon een goede herinnering aan dat je gewoon in al je lelijkheid alles op tafel gooit.
Mooi gezegd. We gaan luisteren naar Amy.
For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. More than I could stand. Love is a losing hand. Self-professed, profound. Till the chips were down. Though you're a gambling man, love is a losing hand. Though I battle blind, love is a fate resigned. Memories mar my mind. Love is a fate resigned. Over futiles laughed at by the gods. And now the final frame. Love is a losing.
Ja, Amy.
Ja, zo mooi. Ja. Elke keer als ik hem hoor, vind ik het, raakt het me altijd. Het is zo'n mooi nummer.
En we zitten echt bij daar op bed zo'n beetje.
Totaal.
Op het moment dat je dan hoort zeggen, was it alright?
Ja, met dat lekkere Londense accent van haar. Ja, dat is echt top.
Ja, je zit natuurlijk goed in je Engels vanwege je vader.
Klopt, ja, zeker. Ja, dus als dat in die taal, sommige mensen hebben wel, als ze de nummers in het Engels horen, dat zeggen, ik luister dan nooit naar de tekst. Maar ik kan eigenlijk niet naar de tekst luisteren. Dus alles komt misschien daardoor ook extra binnen of zo. Of dat ik met die teksten van haar al helemaal. Maar dat ik dan echt, je voelt het gewoon. Wat ze zegt tegen je, het komt gewoon, het is heel direct, vind ik.
Ja. Kom jij nog vaak in Engeland?
Ja, zeker. Ik ga er eigenlijk altijd met kerst heen. Want kerst in Engeland is leuker dan hier.
Oké. Kunnen we het nog over hebben?
Ja. Ja, het is gewoon veel groter. En ik heb een hele grote familie daar. Dus dan zie ik hun altijd met kerst. En probeer meestal ook nog wel één keer in de zomer of zo ook nog even langs te gaan. Dus vaak wel 2 keer per jaar.
Ja, ja. Leuk.
Ja, leuk. Heel leuk.
Hey, en jij bent al 3 jaar en 3 maanden afgestudeerd, zeg ja. je zo mooi net. Hoe was voor jou de overgang vanuit de opleiding om dan eigenlijk het culturele werkveld in te gaan?
Ja, er wordt natuurlijk altijd heel erg tegen gezegd van zwart gat en pas op, je komt in het zwarte gat. Maar wij hadden al iets eerder een zwart gat, want we hadden corona in mijn 3de jaar. Dus dat was eigenlijk al, daardoor was het denk ik heel anders.
Mee.
Nou ja, het was gewoon een totaal andere verwachting. Want dat hele idee van, oh, dan doe je je afstudeervoorstelling en dan komen er allemaal mensen kijken. En dan heb je het ITS Festival bestond toen nog en dat is nu niet meer. Maar dat was allemaal niet, want alles was met 30 mensen publiek op 1,5 meter afstand. Dus dat was wel een beetje een rare overgang. Maar ik had best wel snel veel dingen te doen. Ik ging meteen na mijn afstuderen bij Boslab een voorstelling maken samen met een vriendin van mij die 1 jaar boven mij was afgestudeerd aan Utrecht. Dus ik had eigenlijk na mijn afstudeervoorstelling ging ik meteen zo dat Amsterdamse bos in. Dat was achteraf gezien best heftig, want ik was eigenlijk helemaal kapot van dat afstudeerjaar. Maar ik dacht, ik pak hem even door. En ja, toen daarna kwam een beetje zo, oh mijn god, nu is dit klaar. En toen had ik nog wat ander werk. Dus ik had best wat werk en toen op een gegeven moment in februari was er ineens zo even niks. En toen dacht ik echt, oh mijn god, dit is denk ik wat ze bedoelen met dat zwarte gat. Dus toen ben ik even weer in de horeca gaan werken. In een heel leuk tentje in Amsterdam-West. En dat was heel fijn, omdat ik werk gewoon beter als ik het druk heb. Dus als ik dingen te doen heb, dan word ik daarnaast ook creatief. Je hebt mensen die hebben echt zo juist 3 weken aan stilte en ruimte nodig om tot iets te komen. Maar ik word dan gewoon helemaal gek en ik doe dan niks. Dus het is fijn als ik dan...
Je hebt die adrenaline nodig.
Ja, of dat ik weet van, oké, als ik 3, 4 dagen in de week iets heb, dan weet ik dus dat ik op die andere dagen iets moet doen aan mijn creatieve vak of zo. Terwijl als ik 7 dagen heb voor iets creatiefs doen, dan doe ik dus niks. Of nou ja, zo werkt het volgens
mij. Herken je dat woord?
Ja, in zekere mate wel, ja. Ik heb ook wel dat ik lekker bezig moet zijn om inderdaad aan die creatieve
mindset. Ja, in een soort
mindset.
Flow of zo,
ja,
toch? Precies. Dat je ergens in zit. Anders dan voelt het ook zo van,
anders ga ik ook niks doen. Lig ik alleen maar op bed YouTube te kijken.
Klinkt ook leuk, maar niet voor heel lang misschien. Ja. Hey, en je hebt bij de Jonge Honden gezeten.
Ja.
Heb ik toevallig gezien, vond ik een fantastische voorstelling. Ja. Daar heb ik echt van genoten. Ja. En het hele gezelschap ook. Vond ik een heel, dat ik echt dacht, oh wat leuk, dit is de jeugd van, dit is de toekomst.
Ja, de naam die zegt goed wat ze zijn, de Jonge Honden. Zo voelt, dat is ook heel erg hoe het gezelschap voelt. Het is een theatergezelschap in Zwolle. En zijn nu best wel een tijdje al bezig, maar hebben nu ook voor het eerst 4-jarige subsidie gekregen. Dus
oh,
dat is super fijn.
Ja.
En ze maken hele leuke voorstellingen waar de regisseur Jelmer Verstegen.
De scheepsjongens van Bontekoe.
Ja, dit was de scheepsjongens van Bontekoe waar ik in zat. En Jelmer Verstegen, de regisseur, en Wessel de Vries, schrijver, die maken altijd soort historische voorstellingen. En dan trekken ze het een beetje naar het nu. Dus wij gingen de scheepsjongens van Bontekoe doen, een jeugdvoorstelling. Maar dan wel een beetje met van, oké, dat is natuurlijk heel erg best wel VOC-verheerlijking. En nou ja, er zitten een hoop dingen in die eigenlijk niet door de beugel kunnen als je dat boek leest.
En daar gingen jullie op toen eigenlijk over in discussie.
Ja, daar gingen we zeker over
in discussie. Een beetje werktheaterachtige setting.
Ja, daar hebben we heel lang over gerepeteerd van, hoe gaan we dat nou doen? En hoe gaan we dat? Maar uiteindelijk hebben we daar wel
een
leuke
vorm voor. En je kan het niet oefenen zonder het publiek eigenlijk.
Nee, want we hebben dus ook een paar keer voor scholen gespeeld. En dan heb je dus ook dat die kinderen natuurlijk gaan reageren op een bepaalde manier. En dat is heel leuk. En ik speelde bijvoorbeeld Hayo. De scheepsjongens werden door 2 meiden en 1 jongen gespeeld. Maar daar werd verder niet naar gerefereerd, was gewoon zo. En dat was eigenlijk ook, dat vond ik al heel chill. Ik had niet zo'n zin om de hele tijd te moeten zeggen, oh, en ik speel Hayo en ik ben een meisje. Maar het was juist heel fijn dat het gewoon, ik speelde Hayo, punt. En dat was heel lekker. Dat was leuk om dat op die manier te doen.
Ja. En nu speel je ook in een kindervoorstelling bij Klein Theater?
Ja, klopt. In Klein Theater heb ik stage gelopen. In mijn 3de jaar speelde ik Robin Hood in het Amsterdamse Bostheater. Dat kon toen door corona gelukkig wel doorgaan, omdat het buiten was en omdat het voor kinderen was. Dus dat was echt een geschenk uit de hemel. En daar speel ik nu ook nog 2 andere voorstellingen voor. Dus ik speel daar nog Ietje en Fietje, het vergeten liedje. 2 oude vrouwtjes die bang zijn dat ze vergeten worden.
Oh ja, we hebben toevallig hier tot heel lang geleden... niet zo kort, lang geleden, maar kort geleden... het vergeten lied, hè? Vergeet me niet.
Ja. Maar dat ging meer over inderdaad gewoon de veel muziekcollecties die bij particulieren thuis liggen.
Die vergeten werden. Ja, maar dit is Ietje en Fietje, het vergeten liedje.
Ja, dus het gaat voor twee oude vrouwen, die hebben een liedje. En dat is dan iets van mooi Ietje, Fietje, trek je baljurk aan. En dat kent dan niemand meer. Oh, ja. Maar dan kent iedereen wel nog al die andere kinderliedjes van... En ik zag twee beren broodjes smeren bijvoorbeeld. En dan kom ik als beer op. En dan ga ik met al die kinderen van... Oh, jullie kennen mijn liedje zeker wel. En dan kennen ze dat allemaal wel. Maar niet die van Ietje en Fietje. En dan worden ze heel verdrietig dat ze vergeten. Maar dat is echt 3+. Dus dat is heel leuk. Maar
daar mogen wij ook heen, toch?
Daar mag je zeker heen.
Daar gaan we ook heen.
Ja,
we gaan.
Ja, dus die voorstelling van hun. En Repelsteeltje, ook van het Kleine Theater.
Komend seizoen.
Ja, dus dat is heel leuk. Dat is een heel leuk jeugdtheatergezelschap. Die echt goede voorstellingen maken voor kinderen. Maar waar ouders ook van kunnen lachen. Dus dat is fijn.
Kijk, heerlijk. Ja. En Milko, ik kijk even naar jou. Want we hebben het net over tentoonstellingen hier.
Ja.
Even een klein bruggetje. Want er is, als het goed is... Dus gisteren is de opening... de 14e is de opening geweest. Ja. Vertel, wat gaan we zien hier?
Nou ja, zoals gezegd... De theatercollectie bestaat dus 100 jaar. En dat gaan we vieren. Met verschillende dingen. Er komt dus een jubileumboek aan, wat ik al zei. Er komt een symposium eind februari. Komt over een paar maanden, daar kan ik denk ik volgende maand iets meer over zeggen, ook een andere hele toffe tentoonstelling. Maar in de afgelopen week is er een tentoonstelling opengegaan over de schilderij van Martin Monnikendam. Dat is een schilder die nu niet heel bekend meer is, maar in zijn tijd, eind 19e, begin 20e eeuw, dat wel was. Was iemand die heeft meer dan 200 exposities gehad in binnen- en buitenland. Het Stedelijk Museum heeft in 1924 een tentoonstelling gewijd aan zijn 50ste verjaardag eigenlijk. En we hebben in de theatercollectie ook heel veel materiaal liggen van voorstellingen. Dus we hebben scènefoto's, we hebben programmaboekjes, we hebben ontwerpen. Maar we weten eigenlijk niet zo heel veel van het publiek in die tijd. Het publiek wat in de Schouwburgen zat. En Martin Monnikendam was als schilder... Hij schilderde onder andere stadsgezichten in Amsterdam en portretten. Maar hij heeft zo rond 1900 ook een reeks gemaakt... dat hij publiek in Schouwburgen schilderde. En we hebben een aantal schilderijen in de collectie... en hebben ook wat bruiklenen voor die tentoonstelling. En die schilderijen geven dus een soort beeld van... geven ons iets meer inzicht van het soort publiek wat dan in de Schouwburgen zat.
Mensen kleden zich prachtig aan, zo deden enorm hun best.
Dat ging ook heel erg natuurlijk om het zien en gezien worden. Dus dat zie je ook. Ik heb onder andere hier even uitgedeeld een van de schilderijen die te zien is.
Het heet ga je nog plaatsen, hè?
Die komt ook nog op de socials. Dat heet Entreacte. En dat is geschilderd in de Schouwburg in Amsterdam. Dat is ook te zien, want het beeld wat je dan linksboven ziet... dat kan je gewoon terughalen in de Schouwburg zoals die nu is. Dus we weten in principe waar dat dan gemaakt is.
En je ziet ook het schellinkje daarboven, de engelenbak.
Nou ja, precies. En tegelijkertijd is het dus ook, zeg maar... Dus het is enerzijds klopt het historisch wel... maar tegelijkertijd zitten er veel meer mensen op deze plek... dan er eigenlijk in realiteit kunnen zitten. Eigenlijk is deze plek ook bedoeld... die is afgebeeld voor de directie en de bestuurders... en niet voor het gewone publiek. Okay. We zien op de afbeelding zien we mensen roken... vrouwen met hoeden en paraplu's... terwijl het eigenlijk niet in de zaal mocht... of niet overal in de zaal mocht. Dus het is ook weer tegelijkertijd een beetje de vraag... van in hoeverre is het dan helemaal historisch accuraat?
Ja.
Maar het geeft wel een soort mooi beeld van...
verscheidenheid aan publiek. Ja.
En nog een op zich leuk detail is dat ergens bovenin... waarschijnlijk Martin Monnikendam zichzelf ook heeft geschilderd. Breed lachend. Zo rechtsboven kijkend naar de schilder.
Je zegt dit zou nooit kunnen. Want in de Schouwburg zit natuurlijk niet... Het schellinkje zit niet direct achter directiestoelen.
Ja.
Daar zit natuurlijk echt wel een aantal rangen tussen.
Ja, precies. Dus hier is volgens mij wel een beetje met de fantasie dingen samengevoegd... om in ieder geval wel een soort beeld te geven.
Ja.
Het zal niet exact 100% zo zijn geweest. Maar het geeft wel een soort beeld van een soort de tijd.
Ja. Want je had vroeger natuurlijk zitplaatsen, je had die loges en je had dan staanplaatsen. En dat was de Engelenbak. Dus daar konden de mensen die niet zoveel geld hadden, die konden dan daar kijken. Of hele jonge mensen, die gingen dan naar de Schouwburg en die konden dan voor wat zal het zijn, een paar cent of misschien zelfs een halve cent, konden ze naar de Engelenbak.
Ja.
En dat op het schellinkje Het is maar ergens hoog,
hoog boven.
Hoog bovenin. Bedoelde,
lang staan. Ja.
Ja, lang staan, maar je kon het dan wel zien. Ja. Dus er zat een enorm diversiteit aan mensen binnen.
Zeker.
En dat is natuurlijk wel mooi. Het is nou wel anders, hè? Ja. Ga je vaak naar de Schouwburg, Annabel?
Nou, eigenlijk niet zo vaak, want het is gewoon echt heel duur. Ik vind de Schouwburg in Amsterdam, heb ik het dan over, want daar woon ik. Maar ik vind het wel... ik ga liever naar Frascati of naar de Brakke Grond of zo. Omdat, ja, ook betaalbaarder, maar ook qua programmering. Ik vind de Schouwburg eigenlijk wel gewoon te prijzig. En ik vind veel voorstellingen die bij Frascati worden geprogrammeerd gewoon leuk. Dus dan ga ik daar liever heen.
Want Bart, ik kijk ook even naar jou. In Tilburg, heb jij op school gezeten? Ja. Ging je dan vaak naar de Schouwburg in Tilburg?
Ja, te weinig eigenlijk. Ik heb er zelfs gewerkt bij de Schouwburg. En dan kon ik daar gewoon op de dag zelf gewoon gratis naar binnen zelfs. Maar ik heb daar wel wat gezien, maar eigenlijk te weinig. Ik ben ook te weinig gegaan, omdat je bent druk. En sommige voorstellingen zijn gewoon heel erg duur. En ja, daar had ik gewoon geen geld voor.
Want je hebt nu toch ook studentenpassen, toch?
Ja, je hebt een podiumpas, wat heel goed is. Ja. Maar daar doet de Schouwburg bijvoorbeeld niet aan mee. Dus dat is wel, een dingetje.
Oh, wat jammer.
Ja, dat is heel jammer.
Gemiste kans?
Ja, zeker gemiste kans. Maar je hebt wel bijvoorbeeld een sprintpas of zo. Dan kan je soms last minute daar nog heen. Maar podiumpas is natuurlijk ideaal. Superleuk bedacht. €35 per maand. En dan kan je onbeperkt naar alles heen. Ook naar de Lamar, naar Frascati. Ja. En dat de Schouwburg daar niet aan meedoet, vind ik eigenlijk echt belachelijk.
Ja, eigenlijk zou iedereen zou daar aan meedoen.
Ja, precies. Ja. Want de Stopera doet er ook niet aan mee, of wel?
Dat weet ik niet uit mijn hoofd, durf ik niet te zeggen.
Oké.
Okay. Volgens mij niet.
Hierbij een shout-out naar de Stad Schouwburg.
Alle theaters.
Alle theaters, ja, natuurlijk. Je doet het of je doet het niet met z'n allen. Ja. Even denken. Hoe was het voor jou dan om nu bijvoorbeeld toch dat vak in te gaan? Heb je dan vanuit de opleiding, krijg je dan allemaal handvatten mee om hoe je dingen kunt aanpakken? Je hoort natuurlijk over castingbureaus. Waarschijnlijk krijg je nog een financiële voorlichting of niet?
Ja, je krijgt dat wel een beetje, maar ik vond dat best minimaal eigenlijk. Dat je daarmee bezig bent. Ik weet niet hoe dat natuurlijk op andere opleidingen is. Maar ik vond, wij kregen wel een paar avonden zo'n soort voorlichting van hoe dat dan zit. En met onderhandelen en castingbureaus. Maar ja, je leert het pas echt als je erin zit, eigenlijk, voor mijn gevoel. Ik heb niet... Ja, het gaat meer over het vak spelen en maken en theater. En dan ben je afgestudeerd en denk je, hoos eventjes. Volgens mij 60% is gewoon iets heel anders. Ja. Namelijk die hele zakelijke kant en hoe je in die wereld terechtkomt. Dus ik vond dat best meevallen hoe erg je daarop voorbereid wordt, eigenlijk.
Herken je dat, Bart?
Ja, ook wel een beetje. We kregen inderdaad ook wel wat les over ondernemerschap. En aan die lessen heb ik best wel wat gehad, maar dat was niet alles. Het was, ik was afgestudeerd en toen ging ik in de Efteling werken, wat superleuk was. Maar toen moest ik opeens ZZP'er worden en geen idee hoe ik dat dan
BTV
allemaal moest doen.
En
mijn KVK-nummer. Gelukkig heb ik een vriendin die er alles van wist, maar anders had ik het gewoon niet geweten.
Ja. En dan kom je toch al best wel snel in de problemen.
Ja, dan moet je toch je hoofd boven water houden.
Ja. En op tijd je BTW-aangifte doen, dat is ook al iets.
En als je dat dan niet weet en niet weet wat je waar moet invullen.
En dat je denkt dat je al je belastingen betaald hebt als je je BTW... En dat is niet zo.
Nee,
Wilco.
Ja. Nee, ik ben ook wel benieuwd. Ik weet bijvoorbeeld, met Fontys hebben we dus nu sinds een aantal jaar een soort samenwerking, dat de vierdejaars muziektheaterstudenten bij ons in het depot een rondleiding krijgen en dan onderzoek doen naar een musical uit de geschiedenis.
Klopt.
Ja, ook een nummer of een scène uitspelen. Dus Bart is vorig jaar ook bij ons langs geweest.
Ja.
Ik was wel benieuwd in hoeverre er ook op de opleidingen inderdaad aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van het theatervak. Of is het heel erg gefocust op nu en de toekomst?
Oh, nee, bij ons is echt heel veel over de geschiedenis. Met Jeroen van Weijen ook heeft ons heel veel les gegeven over. We hebben gekregen musicalgeschiedenis en theatergeschiedenis. Dus ook over zuilen in de Griekse tijd. En dat moesten we ook allemaal leren. Maar ook over de geschiedenis van de musical. Omdat het was voornamelijk bij mij een musicalopleiding. Dus we hebben heel veel les erin gehad, gelukkig. Want ik denk ook dat het heel belangrijk is om de geschiedenis te weten van je vak. En daar ook zorgvuldig mee om te gaan. Ja.
Mooi. Ja, en Annabel?
Ja, wij hadden dat ook wel. Maar het was... Ik zat dus op de HKU en daar had je dan 5 theateropleidingen. Dus schrijvers, vormgeving, interactive performance design, theaterdocenten en acteurs. En dan hadden we op vrijdagochtend, de eerste 2 uur, hadden we theatergeschiedenis met al die opleidingen samen in een soort collegezaal van de HKU. En ik moet zeggen dat dit werd niet heel wild bezocht, die colleges.
Jij wel
en
natuurlijk.
Ik wel, ja. Ik was echt zo'n nerd die het allemaal heel leuk vond. Dus ik ging alles dan lezen en doen. Maar ik was wel echt de enige ongeveer van mijn opleiding. Ja, er hing ook zo'n stigma van de acteurs komen nooit naar college en de rest allemaal wel. Maar ik was er dus wel heel braaf altijd. Dus ik heb heel veel over theatergeschiedenis geleerd. En we hadden ook dramaturgie 3 uur in de week. Dus daar leerde je ook wel veel. Maar bij ons was het ook wel, ja, het was ook wel heel erg wat je er zelf in stopte. Om echt hard te leren voor die toetsen en zo. Maar ik had ook mensen die volgens mij in het derde jaar nog steeds niet hun theatergeschiedenis hadden afgerond van het eerste jaar of zo.
Oh, wow.
Dus de focus lag daar. Ik vond het heel leuk en ik dacht, het kan wel meer hierover. Maar ja, het was wel best. Nou, het was natuurlijk niet vrijblijvend, maar zo. Misschien is dat nu heel anders, hè? Ik bedoel, ik ben nu al oud en afgestudeerd.
al 3 jaar en 3 maanden, ja. Ja, want als we hier nu zitten, hè, dan hangen hier allemaal posters. Wart moet helemaal zijn nek omdraaien, letterlijk gezien. Herkennen jullie dan al die namen? Jasperina de Jong, de musical Hair, Annie M. G. Schmid, de musical en nu Nabet. Ja. Dat zegt jullie allemaal wel wat?
Zeker.
Het zegt mij zeker wat, maar ik heb natuurlijk niet per se echt musical gestudeerd. Ja. Dus mij zegt het wel iets minder, denk ik. Ik bedoel, Hair en al die dingen, die ken ik allemaal natuurlijk wel. Maar ik heb daar niet zoveel over geleerd. Ik denk dat Wart daar meer over weet dan ik.
Ja, we hebben echt wel veel les gehad over Annie M. G. Schmid ook. En Harry Banning.
Ja. Ja, mooi. Mooi, mooi. Even denken. Milko, nog even terug naar de tentoonstelling. Ja. Over publiek. En prachtige schilderijen. Mm-hmm. Vanaf wanneer tot wanneer?
Ja, hij is afgelopen week geopend. Op 15 november. En hij is tot en met 2 maart 2025. Dus als je dit over 2 jaar luistert, dan is het niet de komende 2 maart. Dat is natuurlijk al geweest. Maar in principe tot 2 maart 2025 te zien in hier in de Marmeren Gang en een zaal verderop nog.
En het is de aanleiding vanwege het 100-jarig jubileum van de theatercollectie.
Nou, het is eigenlijk een soort combinatie. En Martin Monnikendam zou 150 zijn geworden dit jaar. Dus we wilden hem daarom in het zonnetje zetten. En inderdaad ook omdat de collectie dus 100 jaar bestaat, is dit eigenlijk het eerste evenement wat we doen in een reeks van vieringen.
Ja, mooi. Ja. Want 100 jaar geleden zag Amsterdam qua theaterwereld er natuurlijk heel anders uit. Ja. Carré was al wel geopend.
Carré was er al.
Ja.
Dus dat Schouwburg is er ook. Was er ook al. Het Paleis van Volkslied was er toen. Dat is ondertussen was ergens op een gegeven moment afgebrand. Het was best wel een levendige theaterwereld.
De Nes bestond ook al.
De Nes bestond met heel veel theatertjes. Je had ook in de Plantagebuurt waren er best wel veel. In de Amstelstraat een aantal. Dus,
Veel kleine theaters.
Veel kleine theaters met vaak ook eigen gezelschappen.
Beetje rode bioscoopachtige theatertjes.
Ja. En veel eigen gezelschappen per theater, zeg maar, die dan daar gewoon repertoire speelt. Okay. En soms dan gefocust op toneel en soms op revue en operette. En dat is wel een beetje,
Operette, een beetje de voorloper van de musical, oneerbiedig gezegd.
Absoluut.
Ja. Dank je wel. En we gaan het zien.
Kom vooral kijken.
Ja, de prachtige tentoonstelling. We gaan even naar Wartse muziekkeuze.
Ja.
Ja, Wart. Ja. Je vond het heel moeilijk om een keuze te maken, zei je al.
Ik had ook een beetje hetzelfde met dan moet je één nummer kiezen. Wat is jouw inspiratiebron? En dat vond ik heel moeilijk, omdat er zoveel muziek is om uit te kiezen. En ik zei net ook al dat ik, mijn vrienden weten dat ook wel, ik luister eigenlijk alleen maar naar musical muziek om het te studeren en omdat ik het gewoon heel leuk vind. En verder soms wat Nederlandse pop tijdens het fietsen, zeg maar. Maar toen kwam ik uiteindelijk uit op eigenlijk mijn eerste theaterervaring. Toen ik met mijn vader mee mocht naar The Lion King, toen ik volgens mij 3 was. Dat was in 2004. En toen zaten Mats en ik, Mats en mijn tweelingbroer, in de zaal van als die kleine jochies te kijken naar al die dieren om ons heen bij The Lion King. En dat was...
Jouw vader was dirigent toen.
Ja, dirigent. Ja, daar. Dat was geweldig. Ik wist niet wat ik meemaakte. Want er liepen opeens allemaal dieren over het podium. En in de zaal ook. Terwijl
wist dat het niet echte dieren waren, maar het leek zo echt.
Dat is zo bijzonder toch aan die voorstelling. Dus ja. je ziet gewoon die hoofden van die mensen, maar het is zo goed gedaan.
Het is niet normaal.
Je bent helemaal in Afrika. En
absoluut.
Jij hebt hem ook gezien.
Ja, in Londen heb ik hem gezien.
Ja. Nee, dus dat is ook altijd. Dat blijft een soort van speciale voorstelling waar ik ook heel graag ooit nog een keertje in wil spelen als wat dan ook. Maakt me
hij
echt
zal
niet
wel
uit.
Ergens op de wereld altijd te zien Wie zijn, weet, denk ik.
Ja.
In Hamburg staat hij ook al 300 jaar, zo'n
ja,
beetje.
Ja, exact. Ja. Nee, dus toen kwam ik toch uit bij de opening van The Lion King. Alles ademt en leeft. Vooral ook in het Nederlands, want dat is gewoon het eerste wat ik ooit heb gehoord. En ik denk, in mijn ogen, een van de mooiste openingen van een musical.
Prachtig.
Oh!
Nou.
Kippenvel.
Kippenvel.
Ja.
Ja, de stemmen hier raken ook niet uitgepraat over de Lion King. Het is gewoon zo'n prachtige voorstelling en zo'n prachtig monument. Bart, we gaan eens even naar jou. Hoe is het voor jou om inmiddels sinds juni dit jaar afgestudeerd te zijn?
Ja, dat is nog niet zo heel lang. Maar dat is heel, heel leuk. Ik heb de eer gehad om vorig jaar een stage te lopen bij de Mon de Paradijsvogel ook.
Een voorstelling van Daniel Cohen.
Precies.
Over Albert Mol.
Ja, de eerste tv-personage, artiest die openlijk op tv ook uit de kast kwam. Ja. En dat is eigenlijk een soort...
En Wim Sonneveld niet.
Klopt.
We draaiden hem net, maar die hebben daar een grote issue over gehad.
En dat is ook, was ook te zien in de voorstelling.
Oh, okay.
Wim Sonneveld gespeeld door Frans Mulder en Albert Mol gespeeld door Lau Steenbeke. Ja, dat was fantastisch. En het is eigenlijk had een soort icoon moeten zijn, een gay-icoon. Maar die is door zijn eigen community eigenlijk soort van weggezet als... Zo wil ik niet zijn. Ik ben het wel, maar aan mij kan je het niet zien.
Okay.
Wat tragisch is, denk ik.
Pijnlijk.
Dus dat was een fantastische voorstelling om te doen. Waar ook echt van alles in zat. Een lach en een traan. Er zat super veel humor in. Fantastische nummers van Jan Groenteman met arrangement van... Esra van Nassau. Dat was fantastisch om met al die mensen samen te werken. En dat is toen teruggekomen dit jaar, net toen ik was afgestudeerd.
Ook wel bijzonder, hè?
Als tournee. Ja. Ja, dat was heel, heel fijn. Dat was ook...
Van Opus One, hè? Die hadden dat goed voor elkaar.
Ja, dus dat is heel fijn dat dat nog is gelukt. Want wij wilden graag en de theaters wilden graag. En we wilden het eigenlijk gewoon heel graag dit verhaal aan iedereen in Nederland laten zien. Want in Amsterdam werd het goed ontvangen. Maar Amsterdam is best ruimdenkend. En we wilden gewoon naar al die plekken waar het minder bespreekbaar is, denk ik.
Ja, maar ik denk dat het juist zo bijzonder was dat Albert Mol was natuurlijk een tv-persoonlijkheid. En theaterpersoonlijkheid, maar tv. En die heeft juist een ontzettende lans gebroken, denk ik, ook voor de gay community in heel Nederland.
Zeker.
Want iedereen vond hem leuk.
Ja, maar wel alle homoseksuele mannen. Die zeiden wel, ja, het is leuk dat je zo bent, maar zo ben ik niet.
Hij was nogal, tussen aanhalingstekens, verwijfd.
Flamboyant.
Flamboyant vind ik een veel mooier woord. Ja, zeker. Dat was de kritiek dat hij te kleurrijk was.
Ja, en daardoor hield heel Nederland wel van hem. Maar zijn eigen clubpie hield er niet van hem.
Ja.
En dat was nogal pijnlijk.
Ja.
Ja.
Nou heb je dit afgerond.
Ja.
En nou is er onlangs naar buiten gekomen dat jij een heel leuk ander project gaat doen.
Klopt. Ik ga volgend jaar de hoofdrol spelen in Dear Evan Hansen. Dear Evan Hansen. Ja,
ja.
Ja, klopt. Een Broadway-productie die onder de musical mensen vrij bekend is. En... Ja, het is een fantastisch mooie productie waar je een jongen volgt, een sociaal angstige tiener, die door een soort leugen in een misverstand terechtkomt. En door de druk van social media wordt die leugen eigenlijk alleen maar groter en groter. En komt hij er eigenlijk niet uit en gaat hij erin mee en raakt hij daar een beetje in verwikkeld. En ja, hoe het afloopt, dat moet je dan maar volgend jaar zien.
Ja, 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 ja. En dat is dus wel echt een droommoment, denk ik, op het moment je die rol mag gaan doen.
Absoluut, ja. Toen de audities kwamen, toen dacht ik eigenlijk, nou, ik ga het maar gewoon proberen. Want dit is zo'n rol die heel veel van mijn leeftijdsgenoten heel graag willen zingen op school. En,
want er zitten heel veel prachtige nummers
in. Het is fantastische muziek. Echt muziek die ook volgens mij alle awards heeft gewonnen in Engeland en Amerika die het kon winnen.
De makers zijn dezelfde makers als The Greatest Showman en La 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 Land.
La La Land, ja.
La
klopt,
La Land.
Klopt.
La 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 Land. Oh, dat is heel lekker door.
Ja, dus dat is fantastische muziek die zij hebben gemaakt. Waar ook het zijn hele heftige thematieken die erin voorkomen over social media, over mental health en over alleen zijn. En, maar door die muziek en door de humor die in de voorstelling zit, is echt, ja, het is gewoon een soort, nou, wat ook een beetje wat ik net zei, een voorstelling met een lach en een traan. Maar
kijk, zo hoort het.
Echt een must-see, vind ik.
Ja.
Ik vind echt dat iedereen dit moet zien.
En leg even uit, de titel is dus omdat hij brieven schrijft.
Klopt, ja. Hij schrijft brieven aan zichzelf. Dear Evan Hansen, beste Evan Hansen. Omdat hij bij een psycholoog loopt. En daar van die psycholoog moet hij brieven schrijven. Hij is zelf depressief en sociaal. Hij heeft sociale angst. Dus hij, dit is een soort van hulpmiddel om hem de vrienden te maken en de wereld in te krijgen. En die brief belandt per ongeluk bij een schoolgenoot. Die,
een populaire schoolgenoot?
Nee, helemaal niet zelfs. Oh. Nee, het is een jongen die eigenlijk ook alleen is en gepest wordt, maar wel heel ruig is. En daarom denkt iedereen dat hij een soort pestkop is. Maar dat is hij eigenlijk helemaal niet. Hij is eigenlijk zelf ook heel erg alleen. En ja, het verhaal gaat eigenlijk over dat die jongen, Connor heet hij, die pleegt zelfmoord en die heeft die brief van Evan vast. En dus denken die ouders, want daar staat ook Dear Evan Hansen, lijkt een soort brief aan hem geschreven. Maar dat is helemaal niet zo. Het is gewoon een brief van Evan zelf. Dus die ouders denken dat dat een brief is aan Evan.
En dat er een vriendschap achter
exact.
Zit.
Ja. En zo ontstaat de leugen.
Oh, wauw. En dan, ja, kom dan maar eens terug.
Ja. Ja.
Ja. Hey, en Medialeen brengt het uit?
Klopt. Samen met
Theater Alliantie.
Theater Alliantie. Ja, het is te gek dat ze dit gaan doen. Het is een soort passieproject ook van hun.
Ja. Want het is in de zomermaanden.
Het is voor de zomer. We beginnen in mei met repeteren en dan in juni gaan we spelen. In een paar try-outs in Dronten. En dan in De La Mar gaan we 3 weken spelen. En dan na de zomer gaan we toeren door heel het land.
Oké. Okay. Ja. Okay, dus jullie beginnen in juni te spelen. En dan daarna... Dus exact. Het is best wel een heel... Dus jullie gaan ook on tour.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, wow. Heel leuk. Met een superleuke groep.
Hey, en is dat dan komen de Amerikaanse regisseurs hier?
Nee, het is een nieuwe versie, vernieuwde versie. Met het team van Come From Away ook, wat dat een aantal jaar geleden heeft gedaan.
Wat in Nederland Come From Away heeft gedaan.
Klopt, dat was ook een vernieuwde versie. Dus het is een eigen versie en dat vind ik eigenlijk te
ook
gek.
De vertaling.
Ja, wordt ook vertaald door Danny Westerwil. Ja. Ja, fantastisch, die heeft ook Come From Away vertaald en dat vond ik al waanzinnig mooi. Ja. Dus ik kan niet wachten om al zijn vertalingen te lezen. Mm-hmm. En samen met dat team gaan ze een nieuwe versie maken. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik weet het zelf ook nog niet natuurlijk. Maar ik kan me eigenlijk alleen maar voorstellen dat het te gek wordt.
Ja, dus je hebt de nummers voor de auditie in het Engels moeten doen.
Ja, ja. We hebben in de finals moesten we toen wel een nummer in het Nederlands zingen. Dat was een andere vertaling. Zij moesten ook auditie doen, de vertalers. Dus toen heb ik wel in het Nederlands gezongen. En de teksten voor de scènes zijn toen ook gewoon vertaald naar het Nederlands. Dus ik heb uiteindelijk toch wel de laatste rondes alles in het Nederlands gedaan. Wat wel heel fijn was.
Ja, ja. Een beetje thuiskomen dan.
Exact.
Hè? Ja, en is de hele cast al rond?
Ja, die is een paar weken geleden, 2 weken geleden zoiets bekendgemaakt. Ja. Met Marlijn Weerdenburg als mijn moeder. Dus dat is echt te gek.
Ja,
en,
ja.
Super veel andere waanzinnig getalenteerde mensen.
Ja, dus daar heb je wel enorm zin in. Hoe ga je de tijd doorkomen tot mei 2025?
Ja, het is nog even, maar ik heb genoeg te doen. Ik ben begonnen met mijn master.
Oh ja.
Ja, ook op Fontis.
In specifieke richting? Of?
Muziektheater ook. Om helemaal eigenlijk in deze rol te kunnen gooien. En alles wat ik nog niet kan te onderzoeken. En ik ga ook in november... half november beginnen we met repeteren voor Circles bij Musical Makers. Dat is een nieuw project van Kiki Jaski en Jan Groenteman. Daar hadden we afgelopen april ook al een leesvoorstelling van. En nu komt de tweede leesvoorstelling met een nieuw script.
Oh, oké.
Dus dat is te gek. 2 en 10 december.
Waar?
2 december in Amstelveen. En 10 december in Tilburg. Dus dat is heel erg leuk.
In Tilburg? Ja, 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 thuiswedstrijd voor
jou. Dat is
ja,
te gek.
Ja, ja. En zijn er dan ook al dingen die, los van de PR-molen die waarschijnlijk op gang komt, krijg je speciale lessen al om je voor te bereiden op mei?
Die gaan er aankomen. Ja, ik heb.
Moet je leren schermen?
Nee, helaas. Het zit er. Tenminste,
paardrijden.
Ik weet niet of het erin zit, maar ik denk het niet. Nee, in die vernieuwde versie, nee. Ik ben heel blij met dat Media alleen mij heel erg ondersteunt om mezelf te ontwikkelen. Dus dat is te gek. En ik. Mag mooie dingen gaan doen met mensen samen gaan werken om voor te gaan bereiden op die rol. Maar al mijn zanglessen zijn nog steeds gewoon lekker bij oude vertrouwde zangdocent op Font is.
Oké, dan ga je elke week vanuit Rotterdam ga je die kant op.
Ja, ja, een paar dagen in de week voor mijn master.
Oké.
Ja, okay. En dat is prima te doen.
Ja. Hey, en heb je dan voor jezelf dat je denkt, nou, ik ga nu dit doen. Dus een ongelooflijk project waar je, ja, waar je naar uit kunt kijken.
Zeker.
En hoe had je nou op school bedacht dat jouw carrière eruit zou zien? Hoe had je daar een beeld van?
Nou, niet zo.
Niet
nee,
zo?
Nee, zeker niet.
Dit had je niet durven dromen?
Nee, zeker niet. Ik, tuurlijk durf je, wil je ervan dromen, maar dat gebeurt een enkeling. Dus ik had, ja, ik wilde gewoon audities gaan doen voor voorstellingen die ik leuk vond. Ik wilde me in gaan schrijven bij castingbureaus. Ik wilde kijken of ik ook reclames en van alles kon doen om zo de wereld in te stappen van musical, maar ook alles daaromheen. En ik ben gewoon audities gaan doen in mijn laatste jaar. En ik heb een paar audities gedaan en die werden het niet. En
deze
toevallig wel.
Ja.
Ja, maar ik had nooit verwacht dat ik zou beginnen met een hoofdrol. Ik zag het vooral voor me, nou, auditie doen en dan krijg je er misschien eentje. En dan beland je in dat ensemble. En heel misschien heb je een cover van een rol. En zo een beetje doorwerken. En ik hoef ook helemaal niet per se altijd een hoofdrol te spelen. Mm. Ik wil gewoon in voorstelling spelen die ik leuk vind.
En lekker zingen en spelen en dansen.
Exact. Yes. En nou ja, dat ik dat met deze rol mag doen, is dat nog extra waanzinnig.
Nou, hartstikke mooi. We kijken er allemaal naar uit. Mei repeteren. En wanneer is de première in juni?
16 juni.
16
juni 2025.
Nou, die dag zetten we in de agenda.
Leuk.
Jij, Annabel, hoe ziet jouw toekomst eruit?
Nou, een beetje anders eigenlijk. Want ik heb altijd gedacht van, ik vind toneelspelen leuk, maar er zijn ook heel veel andere dingen die ik heel erg leuk vind. Dus ik heb, en ik kan nooit zo goed dromen over dingen. Ik weet nooit zo goed hoe mijn leven eruit gaat zien. Dus ik heb altijd ook een beetje dat ik denk van, ik vind het leuk zolang het leuk is. En als ik op een gegeven moment denk, ik wil iets anders, dan wil ik iets anders doen. En ik had nu eigenlijk gewoon heel veel behoefte om nieuwe dingen te gaan leren. Dus ik ga vanaf januari ga ik 4,5 maand stage lopen bij het AT5 Nieuws. Dus ga ik even de journalistiek in. Omdat ik gewoon heel veel zin had om nieuwe dingen te leren. En ik ook wel vaak toch ook de toneelwereld niet altijd even leuk vind, om heel eerlijk te zijn. En ik ook wel zin had om iets meer gewoon in het echte leven soort van te staan. En daar de verhalen op te pikken en te kijken hoe dat gaat zijn. Dus dat wordt even heel anders. En ik heb ook, ben ik nu minder actief bij, maar ooit bij het ensemble Nieuwe Theaterwerkers gezeten. En dat is ENT afgekort. En die organiseren allerlei dingen om theaterwerkers eigenlijk dichter bij elkaar te komen. En dus ook dat zwarte gat een beetje dicht te maken. Dus er worden congressen georganiseerd en dat soort dingen. En daar ben ik nu wat minder actief bij. Maar toen ik net was afgestudeerd, heb ik daar een congres voor georganiseerd. Zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en dat soort dingen. En ik vind dat soort dingen ook heel leuk. Dus het modereren en het organiseren van dat soort evenementen of
maatschappelijk relevant. Nou, daar heb je ook je acteeropleiding voor nodig.
Want zeker. Dus ik heb
enorm
ook,
met
ik zeg ook niet van, absoluut. En het is ook niet dat ik denk van, oh ja, nu ga ik nooit meer iets doen of zo daarin. Maar ik hou gewoon van zoveel verschillende dingen. En ik heb heel lang gedacht van, oh ja, maar als ik dan nu voor het acteren kies, dan moet ik daarvoor kiezen. Maar zo zit ik gewoon helemaal niet in elkaar. Want ik ben gewoon ook snel weer dat ik denk, oh, nu wil ik dit doen, nu wil ik dat doen. Dus mijn komend jaar is even anders. Maar daar heb ik eigenlijk super veel zin in. Dus ik ga zien hoe dat is. En dan daarna zie ik het wel weer. En verder weet ik niks van mijn toekomst.
Oké. Nou, dat klinkt uiterst divers. Ja. Dus we gaan binnenkort het nieuws van jou horen. En we gaan van jou nieuws horen in juni. Dank jullie wel voor je aanwezigheid. Milko, dank voor het verhalen over de nieuwe tentoonstelling in het Arle Pierson. U luisterde, nou moet je nou eens horen. Dank aan mijn tafelgenoten. Annabel Heijnen.
Heel goed.
Edward van Klinken. En Milko Fijnebuik. Natuurlijk dank aan onze technicus Nora van der Linden. En ook aanwezig Erik Korver voor de ondersteuning. En wij danken het Allard Pierson voor hun gastvrijheid, voor haar gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper en de volgende aflevering is de laatste, de 25e van deze hele serie. Dus mis hem niet, ik wens u een fijne dag en voor nu zeg ik tot horens.